Graag wil ik met u lezen uit de Bijbel. De schriftlezing is uit Jeremia, hoofdstuk 17, vers 7 en 8. Dus Jeremia 17, 7 en 8. De Heer zegt, maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water. Kijk hoor. Ja. Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. Zo'n boom heeft geen last van de hete zomer. Zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten. Ook in de jaren van droogte. Tot zover de schriftlezing. Graag wil ik nu het woord geven aan onze eigen predikant, broeder Henk Koning. En ik wens hem daarbij God zegen.
U hoeft vanmorgen niet ver te zoeken in de Bijbel. Ik wil met u een verhaal delen uit Genesis 44. En we gaan daar lezen vanaf vers 33. Genesis 44 vanaf vers 33. En ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Staat u daarom toe, mijn Heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen, en dat hij zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder de jongen naar mijn vader kunnen gaan? Ik zou het verdriet dat mijn vader hem heeft aangedaan niet kunnen aanzien. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barst in tranen uit en huilde zo luid dat Egyptenaren het hoorden en ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers: ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier terecht ben gekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijdens het land nu al 2 jaar. En de komende 5 jaar zal niet geploegd of geoogst worden. God heeft jullie mij voor je uitgestuurd, om jullie voortbestaan de aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Tot zover het woord van de Heer. Vorige week startte de laatste maand van dit jaar. Heel vaak bekruipt mensen aan het gevoel van wat is het weer ongelooflijk snel gegaan. Er zijn ook mensen die bij begin december altijd denken aan de vele feesten in deze maand. Die zich daar enorm op verheugen. Velen denken dan niet alleen aan pakjes, maar ook aan pakken. Hoe ze er uiterlijk kunnen uitzien. Mooie kleding. Nou, als één verhaal in de Bijbel is waarbij kleding prominent een rol speelt, is het wel in het verhaal van Jozef. Een bijzonder levensverhaal. Een verwend 17-jarig jongetje, tiener, een dromer, aan buitenlanders verkocht, als vermist opgegeven, als slaaf te werk gesteld, in de gevangenis terechtgekomen en plotseling als 30-jarige een toppositie krijgt aan het hof van een van de belangrijkste koningen en rijken ter wereld. Dat is in een notendop het verhaal van het leven Jozef, de achterkleinzoon van Abraham. Een verhaal vol intriges, jaloezie, misverstanden, ongelukkige keuzes en de hand van God. Als je nadenkt over het leven van Jozef, tenminste dat heb ik de afgelopen tijd gedaan, dan bespeur ik bij mezelf een mix van emoties. Enerzijds denk je van wat een pedant en arrogant mannetje. En dan weer denk je wat een wijs en geduldig en een gelovig mens. Vol vertrouwen. Wist je trouwens dat in Genesis meer ruimte is ingeruimd voor Jozef dan voor Abraham? Alle hoofdstukken samen over Jozef bieden zelfs meer versen dan dat van Abraham. Laten we zien dat het een prominente rol vervult. De laatste 14 hoofdstukken zijn bijna uitsluitend aan hem gewijd. Het is niet alleen maar in het verhaal, maar het is ook nog eens een literair juweeltje. Het speelt een geweldige rol in het verhaal van Israël. Maar het begint al gelijk aan te geven hoe kwetsbaar, maar ook hoe verwrongen die ongezonde gezinsverhouding was in dit gezin. In hoofdstuk 37, vanaf vers 2. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, vrouwen, Bilha en Zilpa. En allerlei praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij door aan hun vader. Omdat Israël oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zoon. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan. Er kon geen vriendelijk woord bij hen af. En op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog groter hekel aan hem. Duidelijk dat de schrijver hier zegt dat er drie belangrijke redenen zijn waarom deze gezinsrelatie zo kwetsbaar was. Ten eerste, Jozef vertelde praatjes. Andere vertalingen zeggen hij verspreidde laster, kwade geruchten. Het woord dat hij gebruikte kan wel betekenen dat hij zelf die praatjes heeft opgemaakt, dat het een soort nepnieuws was. Het kan ook zijn dat andere mensen dat hebben aangereikt. Hoe dan ook, hij verspreidde praatjes over zijn broers. Dat is de eerste reden. Maar wat ook blijkt is dat zijn vader hem een voorkeursbehandeling gaf. En die blijkt uit een geschenk van een veelkleurig pronkgewaad. Maar misschien, het derde punt, het meest moeilijke was dat zij de verhalen moesten aanhoren van zijn zogenaamde dromen. Die duidelijk maakten dat zij als broers en zelfs als vader en moeder in een ondergeschikte positie waren dan zijn van Jozef. Nou, met deze drie zaken ligt de basis van de verstoorde relatie tussen Jozef en zijn broers. Bijzonder is dat je over het verspreiden van die kwade geruchten niets meer hoort in Genesis. Maar Jozef's kleding en zijn dromen komen regelmatig als motief naar voren. Zijn motieven die een belangrijke rol spelen in dit verhaal. Moet ik wel zeggen, als ik gewoon heel nuchter naar dit verhaal kijk, kan ik mij de irritatie van zijn broers wel voorstellen. Die onlustgevoelens. Want kwaadsprekerij, zelfs als het op waarheid is berust, dan heeft dat niet zoveel goeds in zin. Dat is dan een kwalijke eigenschap. En de voortrekkerij van zijn vader hielp in de situatie natuurlijk ook niet. Maar Jozef zelf als hoofdfiguur, als jonge kerel, als eigenlijk tiener nog, 17 jaar oud, was niet bepaald bescheiden als het om zijn dromen ging. Zelfs zijn vader, die veel van hem houdt, moet hem op een gegeven moment terecht wijzen als hij zelfs met de zon en de maan spreekt over zijn dromen, waarbij zelfs zijn ouders een ondergeschikte positie wordt ingedacht. Kort samengevat, Jozef roddelt, wend mannetje, opschepper, pedant. Niet echt een aardige broer om van te houden. Nee, het gezin van Jacob is dan niet bepaald een voorbeeld van eenheid. We praten in de Sabbatsel over al wekenlang, maar dit was geen gezin met eenheid. Er was al maar één vader, Jacob, maar er zijn wel vier moeders. Buiten Lea en Rachel had je ook nog Bilha en Zilpa. Er zijn 12 zoons, waarvan er zeker 10 een hekel hadden aan Jozef. Er is ook nog een dochter, Dina, die verder in het verhaal hier niet voorkomt. Je vraagt je af waarom vader Jacob, die toch een wijs mens wordt toegedacht, zijn zoons, beter Jozef, op weg stuurt naar zijn zoons. In deze situatie. Maar Jozef ziet het probleem merkelijk niet en hij gaat op weg naar zijn broers. Je vindt het niet onwerkelijk Maar dagen later blijkt dat hij in de buurt van Dothan zijn, 100 kilometer van het thuisadres. U weet, hij wordt niet op bepaald sympathieke wijze tegemoet getreden. Aanvankelijk zijn er moordplannen, die veranderen in een soort euthanasie in een lege put, vlakbij. En uiteindelijk wordt het dan de verkoop via islamitische handelsdreigers op weg naar Egypte. Merkelijk is dat wat dus afstand bracht tussen de broers en Jozef, zijn kostbare kleed, wordt zodra hij wordt gezien van zijn lijf gerukt. Ik zal het vanmorgen duidelijk maken dat die mantel een rol speelt in de verschillende episodes in zijn leven. Want als die mantel hem wordt ontnomen, dan begint er een nieuw punt in zijn leven. Maar ook in dat van zijn broers en zijn vader. Want het pronkgewaad van Jozef wordt door zijn broers in bloed gedompeld, door de geitje, als zogenaamd bewijs om hun vader te overtuigen dat iets vreselijks gebeurd is met hem. Ze spelen heel subtiel. Ze gaan niet zelf terug met het kledingstuk. Het wordt gezonden. Ze sturen de HSL er naartoe. Ze brengen het niet zelf. En ze zeggen ook niet wat ze denken, dat ze weten, maar ze laten helemaal hun vader om dat te interpreteren. Maar Jacob, als Jacob dat ontdekt, dan scheurt hij zijn kleren. Wat Ruben deed toen hij zag dat zijn broer weg was, het scheuren van zijn kleren, doet ook Jozef. Dat doet ook zijn vader Jacob. Jacob is echt ontroostbaar. Niemand is in staat om hem te troosten. Je vraagt dan af, hoe is het inmiddels gesteld met de jonge man, met Jozef, die zo mooi gedroomd had van de toekomst, dat hij mogelijk koning zou worden. Dat is al twee keer van gedroomd. Maar hij is nu slaaf van Potifar, een vooraanstaand man aan de hof van de farao van Egypte. Volgens de schrijver van Genesis staat erbij dat de Heere God hem terzijde staat. De Heere God staat hem terzijde. En daardoor wordt het huis van Potifar, alles wat daar gebeurt, ook gezegend. Maar Jozef is de pronkgewaad kwijt. Maar uiterlijk is er nog steeds een heel aantrekkelijke verschijning. Je ziet wel iemand die het heeft gezien. Er staat in de tekst, hij is knap en aantrekkelijk. Er is vooral Potifars vrouw opgevallen. Haar vallen voor Jozef kun je gemakkelijk haar verwijten, maar je moet niet vergeten dat haar man wordt aangeduid als een hoveling. Dat is het andere woord voor uinig, een ontmande. Dus wat deze vrouw hoopt op enige intimiteit met Jozef, die er voor haar was, elke dag. Maar haar duidelijke verlangen om het bed met Jozef te delen, wordt niet door Jozef gedeeld. Hij vlucht weg. En het kleed die aan had, blijft bij de vrouw van Potifar achter. Opnieuw wordt hij van zijn kleed ontdaan. En u merkt dat dat gelijk een omwenteling is, een soort schakelpunt in dit verhaal. Het verhaal begint met Jozef die een veelkleurig gewaad krijgt van zijn vader, een pronkmantel. En het verhaal krijgt een wending als dit kleed van hem wordt afgenomen door zijn broers. En opnieuw krijgt het verhaal een wending als Potifars vrouw beter gezegd, hem het kleed ontneemt. Overigens het feit dat Potifar na dit verhaal hem naar de gevangenis stuurt, is een vrij sterk bewijs dat hij het verhaal van zijn vrouw niet gelooft. Als hij het geloofd had, had hij in de gevangenis gekomen, niet in de gevangenis gekomen, maar vermoord geworden, de doodstraf gekregen. Hoe dan ook, Jozef komt in de gevangenis. En voor de gevangenis wordt hetzelfde woord gebruikt als de put waar zijn broers hem hadden gegooid. Dat is wel een heel groot contrast met die verheven dromen die hij heeft gehad. Toch wordt ook hier vermeld dat de Heer Jozef terzijde stond. Hem zijn genade schok. Zoals hij aanvankelijk het overzicht krijgt over het huis van Potifar, krijgt hij nu het overzicht in de gevangenis. Alles wat er gebeuren moet, daar krijgt hij de leiding over. Maar ondanks het feit dat er gezegd wordt dat God met hem is, wordt door zijn broers verraden, wordt hij ontkleed in de put gegooid, slaaf in een vreemd land en onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie in de gevangenis gekomen. En onzeker wat komen gaat. Je kunt je dan zelf afvragen, hoe zou de situatie geweest zijn met Jozef als God niet met hem was? De werkelijkheid vergeleken met zijn dromen stonden wel heel ver uit elkaar. Over dromen gesproken, twee van zijn collega's, medegevangenen, hebben ook een droom gehad. Jozef uitleg daarvan blijkt niet alleen maar te kloppen, maar het geeft ook hem hoop dat er misschien nog weer toekomst voor hem is. En zodra de schenker is bevrijd, vraagt hij aan hem van, joh, doe een goed woordje voor mij. Ik zit hier tot onschuldig. Heel ontnuchterend staat al in de tekst, de schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Heel kort zinnetje. De schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Jozef is inmiddels 28 jaar oud. Is al een tijdje niet meer bij zijn vader geweest. En twee jaar lang hoort hij niets. Totdat ook de farao gaat dromen. Interessant is dat die dromen telkens terugkomen. Jozef droomt twee keer. Zijn medegevangenen dromen allebei. En de farao droomt ook. Tweemaal. En als twee gebruikt worden in het kader van dromen, wil dat altijd zeggen dat het zeker gaat gebeuren. En nu pas, na die twee jaar, gaat het geheugen van de schenker weer werken. Niemand van de wijzen kan de dromen van de farao verklaren en begrijpen. Maar nu denkt hij aan die meeste dromen uit de gevangenis, die wellicht ook wel dromen kan verklaren. Wordt uit de gevangenis gehaald. En wat gebeurt er dan? Jozef krijgt schone kleren van de koning. Een nieuw keerpunt in zijn leven. Vader Jacob geeft hem een kleurige mantel en het leidt tot afstand van zijn broers. Zijn broers ontnemen zijn mantel en het leidt tot een slaafbestaan. Potifars vrouw houdt het kleed achter, het leidt tot een gevangenisbestaan. Maar de farao geeft hem schone kleding en het leidt tot een nieuwe carrière als een beleidschef, zou je kunnen zeggen, agrarische zaken en voedselvoorziening in Egypte. Na het opzienerschap als Potifar in de gevangenis, of eerst bij Potifar zelf verlaten in de gevangenis, krijgt hij nu het opzichterschap over het hele land. Een van de mooiste grote landen van die tijd. Het is opmerkelijk als je denkt aan de sollicitanten van dit moment. Ik ben heel blij als je een half jaar contract krijgt. Deze man, komend uit de gevangenis, krijgt een 14 jaar contract. Ongekend. Hij wordt de op één na belangrijkste man van Egypte. Hij krijgt van de farao een dochter, Asnat, als vrouw. En hij krijgt zelf de naam Safnat Paneah. Als je het Engelse woord, of beter het Franse woord, pain kent, voor brood, begrijpt u dat deze naam iets met brood te maken heeft. Het wordt ook wel vertaald als de broodkoning. De broodkoning van Egypte. Niet alleen van Egypte, ook van omringende landen. En zo komt ook Jacob zijn vader te horen dat in Egypte brood is. En u kent het verhaal, hij stuurt zijn zoons. Die Jozef ogenblikkelijk herkent zodra ze verschijnen. Maar hij houdt zijn ware identiteit lang verborgen. En ze buigen wel voor Jozef, zoals in zijn dromen was voorzien. Maar op geen enkele wijze blijkt dat Jozef er blij mee is. Integendeel. Hij beschuldigt ze van de intriganten, van buitenlandse spionnen. Accepteert ze niet. Hij zet ze zelfs 3 dagen in hechtenis om eventjes op verhaal te komen. Of beter om ze laten nadenken. En uiteindelijk is een deal nodig met Simeon om af te spreken dat ze hem achterlaten. Met de afspraak dat uiteindelijk zijn jongste broer Benjamin terug zou komen naar Egypte toe. Om daar beter voor het eerst zou komen. Nou, Jacob, de vader, heeft er grote moeite mee. Hij heeft er weinig fiducie in dat zijn zoons opnieuw naar Egypte gaan. Maar uiteindelijk gaan ze. En door een hele listige streek wil Jozef te suggereren, als Benjamin daar gekomen is, dat hij dus de bankse beker van de koning heeft gestolen. En de broers zijn nu echt ten einde raad. Ze scheuren hun kleren. En bij de aankomst bij het koninklijk paleis is het Juda, een van de broers van Jozef, die een hartstochtelijk pleidooi houdt voor zijn vader en zijn jongste broer om hen te redden. Nou, het laatste onderdeel van die toespraak wil ik u voorhouden. Prachtig stukje literair werk uit Genesis. Juda zegt het volgende. Mijn vader zei, zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij 2 zonen gebaard. De ene is bij me weg, is vast en zeker verscheurd. Ik heb tot nu toe niet gezien. Als jullie nu ook de andere bij me weghalen en er komt iets, dan zou ik al die zo oud ben door jullie schuld en ellende in het dodenrijk komen. Dus Heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder de jongen aan wie hij zo verknocht is, dan kan ik niet anders dat hij sterft, wanneer die jongen ziet dat hij niet is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zullen aandoen, zou onze oude vader in het dodenrijk komen. Ik heb u bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij bij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terugbreng. Staat u alstublieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen. Dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen gaan? Ik zou het verdriet dat mijn vader ermee zou aandoen niet kunnen aanzien. Juda heeft Jozef overtuigd dat zijn broers echt veranderd zijn. En Jozef is zeer geraakt. Benjamin wordt niet geslachtofferd aan het gebeuren van de familie om de eer naar mee te redden. Nee, Juda stelt zich heel beminnelijk, heel verzoenend en uiterst kwetsbaar op. Ik kan me voorstellen dat voor Jozef nu echt onmogelijk is om zich in te houden. En hij vertelt wie die is. En natuurlijk zijn de broers bij dat moment verbijsterd en bang tegelijkertijd. De hardvochtige man waarvan ze al 4 keer neergebogen zijn, is niet alleen maar de onderkoning van Egypte, maar ook de broer die zij hebben verkocht. En dan krijgt het verhaal een hele bijzondere wending. Nu Jozef kan terugkijken, ziet hij ondanks alles de hand van God. En dan stelt zijn broers gerust met de volgende woorden. Wees maar niet bang. Maak je geen zelfverwijten dat jullie mij verkocht hebben, dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd, om jullie leven te redden. De hongersnood tijst het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd, om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van het hele hof en heerser over heel Egypte. Deze verklaring keurt niet goed wat de broers hebben gedaan. Maar dat we duidelijk zien dat God, ondanks het vreemde handelen van de mens, soms de bizarre acties die mensen verrichten, dat God desondanks zijn weg vindt om de mens te leiden en te zegenen. Zou Jozef dat ook zo hebben ervaren in de gevangenis of daar in die put? Waarschijnlijk niet. Maar terugkijkend op zijn leven kan hij toch op een manier de hand van God zien, die alles wat gebeurt in zijn leven ten goede heeft gekeerd. In hem ligt ons doel, onze bestemming en onze zekerheid. Ik ervoer deze weken 2 momenten die dat me hebben duidelijk gemaakt. Donderdagmorgen bij Plony thuis, of beter gezegd in de hospice, op het moment dat haar huisarts er ook was. Heel open gesprek over de situatie. Maar het boeiende was dat Plony aangaf hoe ze zich gezegend wist door de vele bewijzen van zorg uit de gemeente. Kon wijzen naar de huisarts, naar de kaarten die hingen, naar de vele mensen die waren geweest in de afgelopen week. Doodziek, in hospice, toch getuigend van God door de kracht van mensen en de welwillendheid van mensen. Dat is een heel mooi moment, dat ook anderen iets horen van waar de gemeente Harderwijk voor staat. Diezelfde dag kreeg ik een ontroerende e-mail van een collega van mij in Harderwijk, predikant van het Visnet in Frankrijk. Een man die worstelt met zijn vrouw al lange tijd om het feit dat zijn vrouw een ernstige kanker bij zich draagt. Een paar keer geopereerd. En deze week voor het laatst voor een tumor die zich plotseling voordeed en die via een kijkoperatie is verwijderd. Hij schreef mij dat het verpleegkundig op was gevallen dat zij, toen ze de OK werd binnengereden, zo rustig was. Terwijl de verpleegkundigen hadden gezegd dat zij vergeten waren haar rustgevende middelen te geven. En toen de vraag werd gesteld van, kom dat je rustig bent, werd gezegd, ik geloof in God. Ik geloof in het gebed. Weet u het? Leven is vaak onvoorspelbaar, weerbarstig. Soms vallen onze dromen zichtbaar, letterlijk en figuurlijk in het water. Soms worden we heel erg teleurgesteld in onze verwachtingen. Soms zitten we in een denkbeeldige put of wellicht in de gevangenis. En juist dan is het belangrijk te geloven in een God die met ons meereist naar onze bestemming. Die ons soms al mijlenlang vooruit is. Als later de vader van Jozef, Jacob, overlijdt en zijn broers alsnog bang zijn voor represailles, dan zegt Jozef het volgende. Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stelde hen gerust. En zelfs op zijn sterfbed zegt hij tegen zijn broers om ze te troosten. God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden. En naar een land brengen dat onder Eden en Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Weet u, Gods vertrouwen komt je niet aangewaaid. Is geen toeval. Wordt opgebouwd als je je dagelijks overgeeft aan die God. Aan hem wijdt. En wat de omstandigheden ook mogen zijn, je toch elke dag weer met hem durft te beginnen. Want hij was de God van Abraham, van Isaac, Jacob en Jozef. Maar hij is ook onze God. Vandaag, morgen en in de toekomst. Amen.